Hele goedemorgen allemaal. Het is fijn om hier opnieuw bij jullie te zijn en met jullie na te gaan denken over het woord van onze God. En voordat ik daar iets over ga vertellen, wil ik even iets zeggen, iets vragen. Aan het eind van de dienst, daar bij de uitgang, krijgen jullie een foldertje. En dat gaat over een actie van de stichting waar ik voor werk. We willen met Pasen in Egypte 150 tassen met eten weggeven aan de allerarmste christenen waar we onder werken. Zo'n tas kost €22,50 en dan kunnen mensen meer dan een ruime week eten. Veel mensen daar leven in armoede, moeten rondkomen van een paar euro per dag. En net als hier, en het is daar nog erger, zijn de economische omstandigheden niet heel best. Sommige prijzen zijn voor 2 of 3 dubbeld en mensen weten soms niet waar ze het moeten doen. We hebben het met kerst ook gedaan en een voorganger die van de kerk die we proberen structureel te steunen, die zei van, ja, we kwamen, hij bedankte me in februari ervoor en hij zei, ik kwam bij veel families op het juiste moment. Ik zeg, ja, wat betekent dat precies het juiste moment? Want ik denk, dat kan van alles zijn. En hij zei, ze hadden eigenlijk niks meer in huis. En onze tas, of de tas eten die we konden brengen, was voor hen een enorme zegen. Dus u krijgt aan het eind een foldertje mee en dan kunt u als u wil iets voor ze betekenen. En er is één kerk, dat is wel leuk om te vermelden, die vroegen, ja, mogen we dan ook een paar tassen aan moslims geven? Want we weten wat moslims in de buurt en die hebben het ook niet zo heel breed. Mogen we dat van u? Ik zei, nou, dat mag u heel goed, dat is heel goed. Want ze wilden op die manier de liefde van de Heer aan deze mensen zichtbaar maken. Door een tas eten te brengen en ze op die manier iets te geven. Vanmorgen gaan we nadenken over het verhaal van de grote maaltijd. En u vindt dat in Lucas 14. En het thema waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken is, wie neem jij mee naar het feest? We gaan nadenken over de grote maaltijd en het thema is, wie neem jij mee naar het feest? En je vindt dat verhaal in Lucas 14. En Jezus is daar op dat moment in het huis van een van de leiders van de Farizeeën na een bijeenkomst in de synagoge en hij is daar om brood met deze mensen te eten. Het was niet heel ongebruikelijk wat daar gebeurde, dat leiders elkaar uitnodigden. En Jezus wordt hier uitgenodigd, want ze willen wel eens weten hoe Jezus over sommige dingen denkt. En dan, ze leggen met elkaar aan de tafel en ze zijn daar aan het eten. En dan lezen we in vers 15 het volgende wat daar gebeurt. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen Jezus, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Dat is een uitspraak uit Jesaja 25. Maar Jezus zei tegen deze man, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaven erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En de ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad. En breng de armen en verminkten en de kreupelen en blinden hier binnen. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de Heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Wie neem jij mee naar het feest? Deze farizeeën, ze zijn bij elkaar en Jezus is uitgenodigd om met ze te eten. En ze liggen daar aan die tafel en een van die farizeeën doet zo'n uitspraak. Zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. En Jezus gebruikt, of hij grijpt eigenlijk deze uitspraak aan om ze iets duidelijk te maken. En ik denk dat er in dit verhaal een aantal boodschappen zitten. En de eerste is in de context van de farizeeën. Zij zijn onderdeel van het volk Israël en zij zijn uitgekozen om de Messias, Jezus, te ontvangen. En het probleem was dat deze farizeeën de hele Jezusbeweging miskenden in hun hart. Er was eigenlijk in hun hart geen ruimte om Jezus als Messias te ontvangen. Zij wilden dat niet. Dat is eigenlijk wat Jezus heel kort samengevat hier tegen hun zegt. En hij probeert dat uit te leggen aan de hand van dat verhaal. Maar ik denk dat dit verhaal ook ons iets anders laat zien. Jezus is eigenlijk in dit verhaal het evangelie aan het uitleggen. En Jezus legt in dit verhaal uit dat als je het evangelie omarmd hebt, wat dan je volgende taak is. En Jezus gebruikt daarvoor het verhaal van een grote maaltijd. En als Jezus een verhaal vertelt, is het goed om te bedenken dat Jezus niet zomaar iets uit zijn duim zuigt. Dat Jezus niet zomaar iets vertelt wat in hem opkomt, maar Jezus vertelt een verhaal, wat in het Midden-Oosten heel gebruikelijk is, dat zijn wij hier niet zo gewend, maar daar is je een leuk verhaal hebt met de moraal, wil iedereen wel horen. Jezus vertelt een verhaal waarmee de mensen snappen wat hij bedoelt. En Jezus legt het verhaal uit van een man die een grote maaltijd gaat voorbereiden. En hij nodigt veel mensen uit. Hoe ging dat in die tijd eigenlijk? Wat is de context waarin Jezus dit verhaal vertelt? Nou, er is een rijke man die goed wil doen. Er is een rijke man die wil delen van zijn overvloed. En dat doet hij door een groot feest te organiseren. En een feest in de tijd van het Midden-Oosten, dat ging ongeveer als volgt. Er werd een uitnodiging uitgedaan, een soort save the date kaartje. Werd verstuurd, er werd iemand op uitgestuurd om aan te kondigen dat er een feest kwam. De dag en het moment van de dag werden gecommuniceerd, zodat iedereen wist, dan is er een feest. Ik ben uitgenodigd door deze man. Ik kan de uitnodiging niet afslaan. En ik hoor daar te zijn. En waarom konden mensen eigenlijk die uitnodiging voor dat feest niet afslaan? Het was een rijke man, want hij kon een groot feest houden. Het is een soort weldoener. Maar ongetwijfeld zijn heel veel mensen afhankelijk van deze man. Hij zorgt misschien wel voor een goede infrastructuur, hij heeft een groot bedrijf. En veel mensen zijn als het gaat om hun werkgelegenheid en daarmee van hun sociale status afhankelijk van deze man. En hij besluit om een groot feest te houden. En om geen eten te verspillen is het belangrijk te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. En tegen de tijd dat dat feest klaar is, gaat de tweede uitnodiging eruit. Dat hebben we gelezen. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Het eten is bijna klaar. Zorg ervoor dat je komt. Je hebt de eerste uitnodiging niet afgewezen. De tweede kun je niet afwijzen. We verwachten je op het feest. En dan zien we in het verhaal, er gebeurt iets heel opmerkelijks. Iets wat in die cultuur regelrecht onbeschoft is. Al die mensen die uitgenodigd zijn, die beginnen zich eigenlijk één voor één te verontschuldigen. En precies zeg je, ja, maar Johan, dat is toch wel vrij, dat zou toch kunnen? Waarom moeten ze persen naar het feest? Dat is heel logisch. De eerste heeft een stuk grond gekocht, dat moet je gaan bekijken. Dat kan toch gebeuren? Nou, in die tijd kocht je een stuk grond niet van de een op de andere dag. Je deed je onderzoek goed voordat je zo'n stuk grond kocht. Hoe is het met de ligging van de zon? Is het dichtbij een rivier? Hoe zit het met de vochtigheid in die grond? Kan ik daar überhaupt iets op beginnen? Dus voor hetzelfde koop je een dor stuk woestijn. Daar heeft niemand iets aan. En je informeerde naar eerdere opbrengsten van zo'n stuk grond, zodat je goed wist wat je kocht en of het waar was voor je geld. Dus die persoon was uitgenodigd voor dat feest en heeft eigenlijk niet zo'n zin om te komen. Hij vindt het eigenlijk wel prima. En in Nederland zeg je gewoon van, joh, ik heb niet zo'n zin. Ja, oké, hij heeft geen zin. Nou, oké, dat kan. Maar in het Midden-Oosten, ik merk dat aan de lijve in Egypte, communiceren mensen enorm indirect. Ze zeggen nooit direct wat het is. Je moet het uit een heel verhaal, moet je ergens de clue pakken wat ze bedoelen te zeggen. En soms denk je dat je het hebt en zit je er weer naast. Deze man die heeft er niet zo'n trek in. Hij vindt wel best met dat feest. Een mooi verhaal over een stuk grond. Misschien was hij daar wel mee bezig. Gebruikt hij dat om zijn uitnodiging af te wimpelen. En de volgende die zegt, ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet ze gaan keuren. Nou, 5 span ossen, die koop je ook niet zomaar. Dat zijn 10 koeien die met elkaar op een rij, 2, 2, 2, 2, in tweetalletjes, een ploeg vooruit trekken of iets anders doen op het land. Ja, die wil je wel even goedkeuren. Daar wil je wel even proberen om te kijken of dat werkt. Dat wil je het liefst meer dan 1 keer doen. Want als 2 van die koeien uit dat hele span dat niet willen, of het niet kunnen, dan heb je aan de rest niks. Dus ook dat is misschien wel iets, het klinkt legitiem, maar er was ook niet iets wat je van dag 1 op 2 even deed. En de volgende, dat is natuurlijk helemaal een beetje een raar verhaal, die zegt, ik heb een vrouw getrouwd. Nou, dat gebeurt ook niet altijd van de een op de andere dag. En een bruiloft is een groot feest, dus dat wist iedereen, dat weet je van tevoren dat het eraan komt. In het Midden-Oosten trouwen mensen soms wat snel, maar neemt toch altijd nog wel een paar maanden in beslag voordat dat allemaal geregeld is. En de overeenstemming is over een bruidschat en een feest en al die dingen. En wie koopt dan wat? Dus eigenlijk wijzen deze mensen de uitnodiging voor dit feest af. Ze geloven wel in die goedheid van die man en ze hebben zoiets van, joh, laat maar. En Jezus gebruikt dit verhaal om aan deze fariseeën duidelijk te maken, jullie zijn heel vroom bezig en met hele vrome verhaaltjes wijzen jullie de uitnodiging van het evangelie, wat ik breng, af. En dan wordt die heer die wordt boos. Hij wordt echt boos. En dat is natuurlijk helemaal terecht, want hij wil goed doen voor zoveel mensen. En ze wijzen zijn goedheid af. En dan wordt hij boos. Maar hij blijft niet in zijn boosheid, maar hij zet zijn boosheid om in genade en nodigt een nieuwe groep mensen uit. Want dan zegt hij tegen zijn medewerkers, ga er snel op uit naar de straten en de stegen van de stad. Rijke man. Ik ben wel eens een keer door een hele rijke Egyptenaar mee uit eten genomen, maar was niet mis. De hoeveelheid eten die hij kreeg en het dure restaurant, alles was marmer en was onvoorstelbaar. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Deze man die wil echt goed doen. En dan zegt hij, ga naar de straten en de stegen van de stad. Wat deze man hier doet, het is onvoorstelbaar. Eigenlijk zegt hij hier, ga maar naar het uitschot en haal dat maar op. Haal al die mensen die het eigenlijk niet waard zijn, maar binnen, die qua sociale status helemaal buiten de boot vallen, haal ze maar op en breng ze maar binnen. En dat is nou eigenlijk wat Jezus tegen ons zegt vanmorgen. Ga erop uit. En breng mensen binnen op het feest. Dus je zegt, ja, ik maak wel eens mee dat mensen het afwijzen, het evangelie. Oké. Dan zegt Jezus niet van, nou, je hebt het goed gedaan, ga maar zitten. Dan zegt Jezus, ga maar door. Zoek maar een nieuwe plek waar mensen ervoor openstaan en die wel willen komen. En beperk jezelf vooral niet. Rem jezelf vooral niet om mensen binnen te brengen. Doe daar niet te moeilijk over. En wees niet te snel tevreden met het idee dat je aan 3 mensen het evangelie verkondigd hebt en dat je het wel goed gedaan hebt. Jezus zegt hier, ga erop uit. Jezus zegt niet nodig ze naar je toe, maar Jezus zegt zoek ze op. Zending en evangelisatie is niet zozeer vanuit ons torentje nodigen we ze uit om hoger op te komen. Maar zending en evangelisatie gaat hierover dat ik afdaal naar de mensen. Ze daar ontmoet waar zij zijn. Hoe zondig en slecht ze ook zijn. Wat ze allemaal doen. Wat ze allemaal uitvreten. Ik weet wat mensen allemaal kunnen doen. Maar we halen ze op waar zij zitten. Daar ontmoeten we ze. En daar maken we contact met ze. En daar gaan we ontdekken wie ze zijn. En dan moet je kijken wie je op het oog hebt en wie je tegenkomt. Hoe je die kunt ophalen op de plek waar hij zit. Want dat zegt die Heer tegen zijn medewerker, tegen zijn slaaf. Hij zegt, ga erop uit naar de straat en de stegen van de stad. En breng de armen, de verminkte en de kreupelen en de blinden hier binnen. En hier zit voor onze les. Als wij de armen, als wij de geestelijke blinden, als wij de verminkte willen binnenhalen bij Jezus, dan moeten we naar ze toe gaan, dan moeten we ze opzoeken. En de een zit misschien om de hoek, maar voor de ander moet je een stukje verder gaan. En je gaat naast ze zitten, je gaat ontdekken wie ze zijn, je gaat hun taal en hun manier van denken begrijpen. En je spreekt op een manier zodat ze begrijpen wat je wil zeggen. Dus je zegt, nou, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want je kunt natuurlijk wel tegen een blinde zeggen, joh, er is een feest, dat is daar bij onze kerk in Uithoorn, en dat moet je over die dijk langs die flatgebouwen, en dan moet je een keer naar links en op de rotonde rechtdoor. Ja, hoe vindt die blinde dat? Hoe gaat hij dat vinden? En je kunt wel tegen die kreupelen zeggen, ja, het is 3 kilometer rechtdoor, en dan bij dat zwarte huisje moet je naar links, en dan is het nog 5 kilometer lopen. Die denkt maar zichzelf, joh, doe, zoek het uit. Mij niet bellen. Vergeet het met je feest. Ik blijf wel hier. Ik weet in ieder geval wat ik heb. En ik denk dat we onszelf eerlijk een spiegel voor moeten houden. Hoe ziet onze evangelieverkondiging eruit? Als ik de spiegel eerlijk voorhoud, heeft het er bij mij te vaak uitgezien dat ik tegen die blinden zei, die groene boom, daar zie je hem, daar moet je naar links. En ze zeggen, ja raar hè, die mensen willen helemaal niet. Ja, vind ik niet zo gek. En dat we tegen die kreupelen zeggen, joh, je moet wel doorlopen, want er is haast bij. Die mensen komen nooit aan. Weet je hoe ze wel aankomen? Als ze naast ze gaan zitten, de tijd nemen, het vertrouwen winnen. Er zei vanmorgen iemand iets, het kwam, volgens mij was het aan het begin. Dat we niet alleen, dat door hoe we zijn, mensen iets kunnen ontdekken over Jezus. En ik ontdek steeds meer. En natuurlijk, er zijn mensen die echt niet willen. En er zijn mensen die zijn echt verhard. Ga ik niet ontkennen vanmorgen. Maar ik ontdek, als ik de tijd neem, echt de tijd nemen. Dat is niet even één dag. Hè? Dat is niet, je moet je efficiënt, het Nederlandse efficiënte denken moet je loslaten. De tijd nemen om te ontdekken hoe mensen denken. Wat ze beweegt. Hun vertrouwen win. Dat ze best wel openstaan voor wat jij te zeggen hebt. En ik snap best dat een blinde en één keer opzij komt en iets roept wat hij moet gaan doen, denkt, ja. Is dat voor een rare kerel? Die mensen zijn al 3 keer eerder misleid. Trappen ze niet gelijk meer in. En Jezus moedigt ons aan om mensen op te halen op de plek waar zij zitten. Om oog te hebben voor hun omstandigheden. En je kunt wel zeggen, ja, ik geloof in een God als een liefdevolle vader. Ja, je zult maar een hele moeilijke vader meegemaakt hebben. Nou, zit je niet gelijk op te wachten. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, ik weet niet of ik dat wil. Mijn ervaring was niet zo best. Ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, die sprak, die heeft in een land in Azië gewerkt, waar enorm veel communisme geweest is. En hij zei, ja, bijzonder, bij de schepping geeft God de mens de macht om te heersen over de schepping. Hij zegt, ik zag de mensen hun ogen draaien door hun hoofd toen ik dat zei. En mensen werden bijna een soort ongemakkelijk. Dat willen zo'n God, een God die mensen laat heersen, alsjeblieft niet. Dat kun je met hele goede bedoeling zeggen. En die ontvanger denkt, nou, laat maar even. Die uitnodiging ga ik aan mij voorbij laten gaan. En Jezus moedigt ons aan om die blinden en die armen en die kreupelen en die verminkten en die blinden binnen te brengen. En dan komt die slaaf terug en zegt hij, het is gebeurd. Dus blijkbaar zijn er binnengekomen. Het is fantastisch goed nieuws dat mensen gekomen zijn en Jezus hebben leren kennen. En zegt hij maar, dat feest kan nog niet beginnen, want er is nog plaats. Heer, we hebben echt gedaan wat u gezegd hebt. We hebben overal vandaan mensen gehad, maar er is gewoon nog plek. Het evangelie is niet zomaar overal gebracht en het huis van God is niet zomaar vol. Er was nog steeds meer plaats. En daar heeft die Heer wel een oplossing voor. Hij zegt, ga maar naar de landwegen. We gaan nu buiten de stad. We hebben het eerste stuk gehad. We hebben mensen bereikt. Ze zijn binnengekomen. Fantastisch, maar we stoppen niet. Want het huis is niet vol. En hier zijn nog heel veel stoelen leeg. Ik zie genoeg lege stoelen. En misschien vind je dat lastig dat je zegt, ja, er zijn lege stoelen in de kerk en moeten we niet wat minder stoelen gaan zetten of wat anders gaan doen? Nou, dat zou ik vooral niet doen. Laat die stoelen maar gewoon open. Dan herinnert je er elke zondag aan dat je iemand mee kan nemen en dat er gewoon plek is in het huis van God. En dat het huis nog helemaal niet vol is. En dat Jezus ook daarop nog niet terugkomt. Omdat het huis niet vol is en dat niet iedereen is bereikt. Want in vers 23 zegt die Heer, en ik geloof dat daarmee Jezus dat zelf ook zegt, dwing hem binnen te komen opdat mijn huis vol wordt. Lieve mensen, er zit wel een bepaalde drang in die noodzaak om dat huis vol te krijgen. Dat moeten we niet te lichtvaardig nemen. Als we nadenken over de verspreiding van het evangelie, of dat nu gaat over zending of over evangelisatie, of op wat voor manier je daarbij betrokken bent, maar moeten we niet te lichtvaardig nemen. Dwing ze binnen te komen, dat huis moet vol. Want zolang de tafel niet vol is en het huis niet vol is, begint het feest niet. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen niet zolang het huis van God niet vol is. En Jezus komt niet terug zolang het huis niet vol is. En misschien zeg je, ik verlang er enorm naar dat Jezus terugkomt. Ik ook. En misschien zeg je, ik bid daar elke dag voor. Nou, dat is goed om te doen, maar ik wil je vooral aanmoedigen om dat evangelie te delen, want dan kan het sneller gaan. Als de hele kerk bidt en niks doet, gaat het echt niet sneller gebeuren. Er is maar één ding waardoor het sneller gebeurt, dat is dat we mensen binnenbrengen op het feest van God. Dat we mensen weten te bereiken met het evangelie. En God neemt daar wel de tijd voor. Hij zegt, dwing ze om binnen te komen. En dat betekent niet, Jezus zegt hier niet, dat wil ik wel even duidelijk maken, Jezus zegt hier niet, je moet met een soort stok of een soort zweep achter die mensen aanrennen, dat ze zich vandaag moeten bekeren, want anders gaan ze naar de hel. Dat zegt Jezus hier niet. Jezus zegt hier niet dat je als een soort olifant door een porseleinkast heen moet denderen. Jezus zegt dat je met wijsheid mensen moet uitnodigen, dat je het op een goede manier moet doen, op een respectvolle manier. En er is haast bij. En Jezus zegt dat aan de ene kant dat we mensen de ernst van het evangelie onder ogen moeten brengen. Maar aan de andere kant zegt Jezus dit om ons eraan te herinneren dat wij de taak hebben om als we op het feest binnengekomen zijn, anderen uit te nodigen om binnen te komen. Dus misschien, want ja, wij zijn ook ooit binnengekomen. Wij zijn tot geloof gekomen. En we hebben ons plekje aan de tafel gekregen. En je kunt natuurlijk heel krampachtig je plekje gaan vasthouden. Dan denk je, ja, maar dit is mijn plekje. En wat fijn dat ik gered ben. En wat fijn dat ik op het feest zit. Maar je kunt gerust even een keer naar buiten hoor, om iemand op te halen. Daarmee raak je plekje niet kwijt. Dat is gekocht en betaald. Dat is echt voor jou. Dus niemand kan het uit de hand van God stelen. Dus dat is echt jouw plekje aan de tafel. Je eeuwige huis is echt voorzien. Dus je kunt gerust even naar buiten gaan en mensen ophalen. Daarmee verlies je helemaal niks. En daarom wil ik je vanmorgen aanmoedigen om na te denken, wie breng jij mee naar het feest van God? Wie in jouw omgeving kent Jezus nog niet? Of vind je het moeilijk om te spreken over het evangelie? Dat is soms heel ingewikkeld. Het is makkelijker om het over de barbecue van gisteravond te hebben die lekker was dan over het evangelie van Jezus. En toch is er iets in ons. We hebben dat gezongen. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Als je hier vanmorgen zit en je zegt, Johan, ik vind dat gewoon moeilijk om daarover te praten en ik weet niet hoe ik moet beginnen. Weet je wat ik het bijzondere vind als we hierover nadenken? Is dat iedereen van ons heeft een verhaal met Jezus. En elk verhaal hier is uniek. En iedereen is op een andere manier bij Jezus uitgekomen. En jouw verhaal heeft waarde. Ik ken mensen die niet gevallen zijn in eerste instantie voor de waarheid die hun gebracht werd, maar voor wat ze hoorden over wat Jezus in iemands leven had gedaan. Voor wat ze zagen van hem in iemand anders leven. Ze zeiden, hé, dit heb ik nog nooit gezien. En dit is waar. En omdat dit waar is, moet het evangelie van Jezus ook waar zijn. Zij ontdekten de realiteit van Jezus in het leven van anderen. Ontdekt is niet de eerste keer, misschien toen ze die ontmoeten. Maar stap voor stap ontdekten ze wat het betekent. En het huis moet vol worden. Wat doe jij om dat huis vol te krijgen? Wat doe jij om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus? En hoe treed jij mensen tegemoet? Hoe benader je mensen? Doe je dat vanuit een soort veroordelende houding, dat als ze niet gaan geloven dat ze een probleem hebben? Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar... Of nodig je mensen uit, omdat je op ze betrokken bent. En dat je echt van ze houdt. En dat je ze wil zien en dat je hen de moeite waard vindt om in te investeren. Ik was 1,5 maand terug bij een vriend van me in Egypte. En ik had niet gedacht mee te maken wat ik daar die middag meemaakte. Een hele familie-escalatie. Een klein winkeltje had hij, werd geruïneerd door zijn vader. Onvoorstelbaar, ik stond te trillen op mijn benen. Ik dacht, moet ik nou weggaan, wat ga ik doen? Ik dacht, laat ik blijven. En iedereen probeerde hem een soort vrolijk te maken en weer wat te doen. En ik dacht, ja, moet ik nou nog wat zeggen of niet? Heb ik wat te zeggen? Ik wist niet zo goed even wat te zeggen. En aan een uur ongeveer was iedereen afgedropen, want het was niemand gelukt om hem in de juiste stemming te krijgen. En toen dacht ik, nou oké, nu is bijna iedereen weg, dus nu kan ik wel eens een poging wagen. Misschien heb ik wat te zeggen. En ik sprak hem toe, ik bemoedigde hem. Ik kon hem een beetje praktisch wel helpen met een paar dingen. Er was nog één andere vriend, die zat er ook. En in één keer veert hij op de bank waar we zaten in een koffieshop, in een cafeetje. En hij kijkt die andere vriend aan en hij zegt, dat is onvoorstelbaar. Hij zegt, ze zijn allemaal weg, zegt hij. En er is geen één gelukt wat ze wilden. Hij zegt, maar hij, en toen wees hij naar mij, hij zei, het is hem gelukt. Want hij veroordeelde me niet en ik merk dat hij gewoon van me houdt. Dat is zijn eerste ontmoeting waar hij iets van het evangelie ervaren heeft. Dat was zijn eerste ontmoeting met het licht van Jezus. En al zou hij alles fout gaan op de van zijn vader. Niet zo is, maar is er voor mij geen reden om hem te veroordelen. Er zijn zoveel mensen in nood. Achter zoveel voordeuren in Nederland gaat zoveel schuil. Hoe treed je dat tegemoet, hoe benader je mensen die een probleem hebben? En dat kunnen we doen vanuit een veroordeling, vanuit een kritische houding, wat er allemaal niet deugt. Of weten we ergens die armen en die blinden en die verminkten en die kreupelen te bereiken door gewoon naast ze te zitten. Het te zijn, het leven te delen en te delen van de hoop die je hebt. En ik ben er diep van overtuigd, als je de tijd neemt en mensen niet zozeer als jouw bekeringsprojecten zien, maar gewoon als een mens, gemaakt door God, net zoals jij bent, om ze gelijkwaardig te zien. Ik geloof heel sterk in gelijkwaardig kijken naar andere mensen. Gewoon mensen zijn. Het leven te delen. Dan ontstaat daar vanzelf een ruimte omdat mensen merken dat jij iets hebt wat zij niet hebben. De mensen die voor mijn bekering het meeste gedaan hebben, hebben niet zozeer altijd met me gepraat. Maar hebben iets laten zien van de onvoorwaardelijke liefde die Jezus in hun hart had gelegd. En natuurlijk, ze spraken wel eens met me en ik had mijn eigen ideeën bij dingen. En dan lieten ze zich vooral niet door afschrikken. Want ze dachten, joh, dat heeft gewoon wat tijd nodig voordat hij het snapt. Je kunt de kreupelen niet vragen om gelijk te gaan lopen. En je kunt de blinden niet verwachten dat hij alles ziet en snapt. Hij heeft tijd nodig. En Jezus zendt jou en mij als zijn slaaf, als zijn medewerker, om deze mensen te bereiken met zijn liefde, waar je zelf eigenlijk niet van kunt zwijgen. Wat jouw leven zo veranderd heeft, dat je het hun ook gunt. En heeft de een het nodig, dat je misschien een jaar gewoon er bent en niet te veel zegt. Maar gewoon uit je daden laat zien wat het betekent om Jezus te volgen en met hem te leven. En misschien zeggen, ja Johan, maar als christenen worden we steeds minder in Nederland. Ik ben echt niet ontmoedigd. Ik ben echt niet ontmoedigd. Weet je waarom ik niet ontmoedigd ben? Eén, omdat het evangelie nog net zo krachtig is als 2000 jaar terug. De boodschap is niet veranderd en de kracht van God is niet minder geworden. Dus je hoeft daarom niet ontmoedigd te zijn. En ik ben ook niet ontmoedigd, omdat ik was ook in de duisternis. Net als al die andere mensen die Jezus niet kennen. En ik kom uit dezelfde duisternis. Dus als ik eruit kan komen, kunnen zij het ook. En ik ben ook niet ontmoedigd, omdat de kracht van gebed enorm is. Als ik een lijstje zou moeten maken van de gebeden, van de meest verhoorde gebeden, dan gaat het procentueel gezien over mensen die tot geloof gekomen zijn. Je kunt soms bidden dat je geneest, dat gebeurt niet altijd. Dat is heel vervelend, maar dat is zo. Maar ik heb ontdekt, als ik bid voor mensen die Jezus niet kennen, dat meestal worden die gebeden verhoord. En soms moet je een maand bidden, soms een jaar, soms een beetje 10 jaar, maar ergens vaak gebeurt er iets. Ik ben niet ontmoedigd, omdat ik er diep van overtuigd ben dat het gebed wat ik doe voor mensen die Jezus niet kennen echt iets uitmaakt. Maar de vraag is of we volhouden. En soms moet je net even iets langer volhouden als dat je denkt te moeten. En we hebben de hartsgesteldheid van Jacob nodig. Van Heer God, ik laat u niet gaan, tenzij u de zegen geeft. Ik hou aan u vast. Er zei iemand, zei laatst, en ik vond het heel mooi, en dat bedoelde hij niet onerbiedig, maar hij zegt, je moet aan de jas van God blijven trekken, ook al hangen de rafels er bewijzen van aan, je houdt vol. En daar gebeurt echt iets door. Als we bidden voor mensen die Jezus niet kennen, er gebeurt echt iets doorheen. En het kost soms net even iets meer dan een maand. Het kost soms net even meer dan één ontmoeting met iemand. Soms moet je gewoon jarenlang ergens in investeren. Maar dat doe je in geloof, omdat je weet in wie je gelooft. En omdat je zelf de kracht van het evangelie ervaren hebt. En je weet dat voor God niks onmogelijk is. Als we ontmoedigd zouden zijn voor ons land of voor deze wereld. Dan moeten we het zijn vanwege dat we misschien te weinig bidden. En dat we te bot met mensen om kunnen gaan. En mensen eigenlijk niet de tijd willen geven om het evangelie te ontdekken. Ik heb 22 jaar in de kerk gezeten voordat ik het evangelie begreep. Ik ging 2 keer per zondag naar de kerk. Dus zeg maar een slordige 700 keer per jaar zat ik in de... Een slordige 100 keer per jaar zat ik in de kerk. Ik heb 2200 keer in de kerk gezeten. Voordat ik tot geloof kwam. En we lazen thuis, we waren net gezin, we lazen 3 keer per dag bij het eten uit de Bijbel. Dus los van de keren die ik zelf nog gelezen heb, maar is het 22.000 keer in mijn leven uit de Bijbel gelezen voordat ik het evangelie begreep. Hoeveel keer heb jij het evangelie gehoord voordat je het begreep? Hoeveel keer heb je uit de Bijbel gelezen voordat je dacht van, dit is het. Dit moet ik doen. En als ik daarover nadenk, en dat op me in laat werken, hoe kan ik dan van iemand die in de duisternis zit verwachten, dat hij, als ik het hem de eerste keer vertel, het gelijk begrijpt, het aanneemt, zich laat dopen, en een discipel van Jezus wordt en gaat bidden, en een voorbeeldig christen wordt. Ik verwacht dat niet meer van mensen. Simpelweg omdat ik zelf heel veel keer nodig gehad heb om het te begrijpen. En ik heel veel ontmoetingen met christenen gehad heb die hun liefde lieten zien, voordat ik begreep waar het eigenlijk over ging. Dus ik wil je vooral bemoedigen om vol te houden. Om te vertrouwen dat God werkt, ook al zie jij niks. En dat is voor mij het meest met mijn vrienden in Egypte, waar ik soms totaal niet zie dat God werkt. Echt gewoon niet. 0,0. Denk ik, Heer, gebeurt hier nou iets of niet? Ze zijn nog steeds enthousiast over dat waar ze in geloven. Hoe kan dat nou? En heel soms is er een klein dingetje. Iets wat ze zeggen of doen. Ik denk, Heer, ik denk dat u iets aan het doen bent. Het is klein. Maar het is wel een klein begin. Ik ga afsluiten met een voorbeeld. Ik had vroeger een groentetuintje als kind. En op maandagmiddag kwam ik uit school. Het was mooi weer. Ik zei tegen moeder, ik wil wat zaaien. Nou, zei moeder, is goed. Ga maar zaaien. Dus ik had wat zaad gezaaid. Wat boontjes van die puldingetjes. Wat andere dingen. En de volgende dag kwam ik uit school 's middags. Ik ging op mijn knieën bij dat tuintje zitten en ik maak die grond zo open. Maak weer dicht en het duurt ook lang. Op woensdagmiddag kwam ik weer uit school, ik maak die grond weer open. Ik denk, hier gebeurt echt niks. Dus op donderdag zei zijn mam, ik zei, er gebeurt nog niks met dat boontje. Ze zei, als jij elke dag de grond open maakt, gaat er nooit wat gebeuren. Als jij elke dag de grond open maakt, van dat wat je gezaaid hebt, gaat er nooit iets gebeuren. Je moet God aan zijn gang laten gaan. Je zaait. Je giet water. En op de bid stond met elkaar, bid je er misschien wel voor en gooi er wat mest bij. En laat God nou het werk doen. Doe nou gewoon af en toe een beetje zaaien, de zon laten schijnen. En elke keer als wij boven die grond buigen om dan wat te plukken en te doen in die grond en te kijken of er al wat gebeurt, dan komt die zon er niet meer bij. Dan kom je niet tot de juiste omstandigheden. Dan ben jij als het ware die wolk die voor de zon hangt. Waardoor er geen groei is. Je kunt de groei echt in de weg staan. Dus doe dat vooral niet. Maar giet af en toe. Laat de zon schijnen. Bid ervoor. En God geeft echt groei. Ja, er is soms een zaadje wat niet opkomt. Focus je daar niet te veel op. Maar doe gewoon je werk in geloof. Laat het licht van Jezus schijnen. In vertrouwen. Jij kunt echt niemand tot geloof dwingen. Ik ben er diep van overtuigd. Als iemand de Heer leert kennen en de mensen die ik heb meegemaakt, was het echt God die iets deed. Je kunt hard dwingen, je kunt hard roepen, je kunt hard praten. Er gebeurt niks. Want God doet dat. Het is de Heilige Geest die nieuw leven geeft. En daar gebruikt hij je voor. Dus wees maximaal beschikbaar. En ga erop uit. En doe het op de plekken en op de manier zoals het bij jou past en wat de mensen nodig hebben. En geef het de tijd. Alsjeblieft, lieve mensen, geef het echt de tijd. Dat is iets wat echt in mijn hart is vanmorgen. Geef het de tijd. Want op een dag. Je hebt met tranen gezaaid. Je zult op een dag met gejuich maaien. Maar dan moet je wel tijd geven. Want tussen zaaien en oogsten zit echt een lange tijd. En die tijd vraagt om volharding en geloof. En God zal je inspanning meer dan zegenen. Ik ben diep van overtuigd. Als je gaat in geloof en vertrouwen en hem het werk laat doen. En je gewoon beschikbaar bent. Want soms moet dat plantje, wat dan omhoog komt, er moet een stok bij, er moet wat water, er moet wat liefde krijgen, wat verzorging. Wees vooral daar beschikbaar. Verlaat het tuintje niet, maar zit niet in de weg. Want dan gebeurt er niks. Amen.